We gaan met elkaar lezen. Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3 gaan we met elkaar lezen vanaf vers 14. Openbaring 3 vanaf vers 14. Zoals gezegd, de zevende brief, geschreven aan de gemeente in Laodicea. Openbaring 3 vanaf vers 14 en daar lezen wij het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat u horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover. Laodicea, de laatste brief die we met elkaar gaan behandelen uit het boek Openbaring. Weer de driedeling. Eerst gaan we kijken naar de plaatselijke Laodicea, de plaats Laodicea. Dan gaan we kerkhistorisch en profetisch wat dingen met elkaar delen. En dan komen we weer bij het geestelijke aspect. En broeder Vogel heeft een heel mooi kaartje. Dat had ik natuurlijk 6 weken geleden al moeten doen. Maar een heel mooi kaartje waar Laodicea ligt. En nu loop ik misschien wel uit beeld. Maar u kunt thuis, als het goed is, ook weer meekijken. En ik heb de vorige keer al gezegd dat het een beetje een halve cirkel is. Het begint hier bij Efeze en dan loopt het naar boven, Smyrna, Pergamum. En dan weer naar beneden, aan de rechterkant, Thyatira, Sardis, Philadelphia. En onder Philadelphia, ten zuidoosten, Laodicea, zo'n beetje 60 kilometer verderop. In het huidige Turkije. En de huidige stad, die nu bij Laodicea ligt, waar je nog wat ruïnes van Laodicea kunt zien. Dat is nu, en er zijn weer van die onmogelijke namen, Iskizar. U weet toch niet wat ik hier op papier heb staan. Dus dat is mijn voordeel. In de Turkse provincie Denizli. En de oorspronkelijke naam was waarschijnlijk Diospolis. En dat is weer een daar zit weer een betekenis in. Want de naam Diospolis, zo? Ja. Dat is de stad van Zeus. De stad van Zeus. En wat mij wel opvalt, en als we dat hebben gelezen in al die brieven wel zo'n beetje, dan zie je in de meeste brieven, zie je echt in de meeste steden, zie je echt terugkomen dat het altijd wel echt afgoden vereerd worden. In Efeze had je Artemis en hier heb je de stad van Zeus, daar werd Zeus weer vereerd. We hebben de medicijngod al gehad. En zo zie je echt dat bij wijze van spreken elke stad wel zijn eigen afgod heeft. En toen moest ik wel een klein beetje denken van hoe zal dat vandaag de dag zijn? Hoe zal dat vandaag de dag zijn? En of zal het helemaal veranderd zijn dat wij hier in Enschede of andere plaatsen geen goden meer dienen? En soms denk ik wel eens van ja, soms kun je als stad zo ergens mee bezig zijn dat je vergeet waar het daadwerkelijk om gaat. Maar deze stad, waarschijnlijk die oorspronkelijke naam Diospolis, is de stad van Zeus. Het was een rijke stad en voornamelijk kwam dat doordat er vruchtbare grond was, waardoor er veel vee gehouden kon worden. En het was ook, de handel floreerde in wol en er was een medische school. Vandaar ook dat de Heer Jezus hier iets zegt over die ogenzalf. Dat is ook niet voor niets, want Laodicea die stond ook bekend om, vanwege de medische school en naar verluidt ook vanwege juist de zalf, de medische instrumenten, de medische zalfjes voor de ogen. En wat ook een heel kenmerk was van deze stad, en dat hebben we gelezen, want ook dat is niet voor niets dat de Heer Jezus dat zegt, in vers 16, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want er was namelijk niet altijd genoeg water. En via een waterleidingstelsel werd er vanaf hoge gelegen bronnen water de stad ingevoerd. Warm water de stad ingevoerd. Maar wanneer het water aankwam, was het vaak niet koud, niet warm. Het was lauw. En mensen zochten een bepaalde rust en vrede in de rijkdom die die stad kende. Nou, dat over het plaatselijke gehalte van de stad Laodicea. En als je kerkhistorisch en profetisch gaat kijken, dan zou je deze gemeente kunnen zeggen dat die ontwikkeling heel duidelijk zichtbaar is van deze gemeente rond ongeveer 1900. En die zal duren tot de opname van de gemeente. Je hebt op een gegeven moment vanuit Philadelphia een hele beweging gehad van ook de Maranatha-beweging en dat de Maranatha-boodschap ook weer echt centraal stond, dat mensen verwachten. Dat was niet vanuit een bepaalde kerk, dat hebben we de vorige keer gezien, dat was echt een bepaalde beweging, een bepaalde stroom. Dat waren verschillende mensen die echt weer een herontdekking deden van wat de Bijbel schreef. Maar in Laodicea is het tegenovergestelde aan de gang. Als je het dan bijvoorbeeld hebt over de Maranatha-boodschap die daar werd gehouden, was dat helemaal niet zo'n Maranatha-boodschap die het zicht op de spoedige komst van de Heer Jezus Christus naar voren haalde, voor het voetlicht zette. Maar dat was, ja, en dat zie je vandaag de dag heel sterk terugkomen, dat het niet zozeer gaat om de verwachting van de Heer Jezus Christus, maar dan gaat het over het feit van hoe kunnen wij de wereld verbeteren. Dat is, hoe kunnen wij een betere wereld maken? Hoe kunnen wij voor de toekomstverwachting is de betere wereld die wij zullen gaan maken. En Laodicea zou je kunnen zeggen, het is het geheel van de afvallige eindtijdkerk. Er wordt geroemd op datgene, we hebben het gelezen, er wordt geroemd op datgene wat ze hebben, maar de kern met de Of de verbinding met de kern van wat bijvoorbeeld Philadelphia had, ja, die is weg. En dat concludeert de Heer Jezus ook. De Heer Jezus zegt van, u zegt, ik ben rijk. En ik heb aan niets gebrek, ik ben rijker geworden. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En de kern is weg hier in deze gemeente. En de kern is natuurlijk de Heer Jezus Christus die voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Nou, een paar dingen die je in kerkhistorisch echt terug kunt vinden, profetisch, kerkhistorisch, is het postmoderne denken. Een van die punten is dat je Bijbelse waarschuwingen, die zie je heel vaak dat ze met een bepaalde dooddoener weg worden gepoetst. En die dooddoener is dan, ja, maar dat is een kwestie van interpretatie. Van, jij gelooft dat, maar ik interpreteer de boodschap van de Bijbel iets anders. En in het postmoderne denken zie je dan ook heel duidelijk terugkomen dat de waarheid, ja, in principe geen waarheid meer is, die wordt losgelaten. En als je de waarheid loslaat, als de waarheid niet meer absoluut is, van welke religie dan ook, of van welke waarheid dan ook, ja, wat hou je dan over? En dus ook met de Bijbelse waarheid, en dat zie je vandaag de dag heel sterk terugkomen in allerlei kerken en gemeenten, en wij moeten ons echt wapenen om vast te houden aan het woord van de Heere God. Want je ziet in het postmoderne denken dat op het moment dat de waarheid geen waarheid meer is, maar het mag wel jouw persoonlijke waarheid zijn, maar niet meer opgelegd worden aan allerlei andere mensen, ja, dan zie je allerlei dingen in de gemeente van de Heere Jezus Christus binnenkomen, waarvan de Heere God heel duidelijk heeft gezegd dat bepaalde dingen gewoon een kwaad zijn, die niet toegelaten mogen worden in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld geldzucht en hebzucht. Je ziet ook heel duidelijk een welvaartsevangelie. En dat sluit ook heel naadloos aan op datgene wat de Heer Jezus hier zegt. Ik ben rijk en ik ben nog rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. En het welvaartsevangelie, en ik heb het ook een klein beetje ondervonden, omdat ik daar zelf ook wel, toen ik uit de hervormde kerk kwam, toen slingerde ik als het ware helemaal naar de andere kant. En toen heb ik dit ook wel meegemaakt, dat je echt gewoon gewezen wordt op veel geld geven. Want als je veel geeft, ja, dan kan God je ook weer veel zegenen. En dat heb ik echt geproefd. En dan ga je op een gegeven moment iets creëren waarvan de Bijbel zegt van dat is helemaal niet de boodschap die je moet brengen. Nou, daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. En wat je ook ziet, is een stroming, en dat is een hele pittige stroming, over de alverzoening. Je kunt daar in verschillende gemeenten, op verschillende sites, verschillende evangelisten die ook daar dat echt prediken. Dat God alle mensen op het oog heeft en geen mens verloren laat gaan. God verzoent alle mensen. En hij heeft een speciale redding voor gelovigen. Ja. Dat is gewoon niet Bijbels. Want dat zal datgene wat nodig is, namelijk dat iemand zijn zonde belijdt aan het kruis van Golgotha, helemaal weghalen. Maar je ziet wel heel duidelijk een stroming, ook vanwege de alverzoening, dat het allemaal niet zo'n vaart loopt, dat God uiteindelijk wel met iedereen in het reine komt, alsof God in het reine moet komen. Nee, de mens moet in het reine komen. En door genade heeft God een weg gegeven waardoor de mens in het reine moet komen. Je hebt ook nog een hele andere beweging, en die zie je ook in allerlei gemeenten naar voren komen, is een weerzin tegen elke vorm van gezag. Tegen elke vorm van gezag. Daar komen we zo meteen ook nog over te spreken. Maar dat zie je ook. Je ziet ook een hele ontwikkeling. Ja, jij mag geloven wat jij gelooft, de gemeente mag geloven, maar ga me niet vertellen dat er iemand boven me staat die zegt en leert dat het zo is, ook vanuit het woord van de Heere God. Ja, en dat zie je zelfs, dat zie je zelfs ook bij bijeenkomsten die heel dicht bij het woord van de Heere God staan, zie je toch hierin ook een bepaald stukje waarvan, ja, dat brengt mij soms wel eens in verlegenheid. Soms word ik wel eens uitgenodigd in bepaalde gelegenheden en dan weet ik, dan herken ik ze ook echt als broeders en zusters, maar dan moet ik toch erkennen van ja, maar je zit hier nou bij een bijeenkomst, maar je gaat 's morgens niet naar een dienst, maar wat doe je met het gezag wat de Heere God heeft ingesteld, ook binnen de gemeente? Wil je je daaraan onderwerpen? Dat wil niet zeggen dat je het er altijd mee eens bent, maar wil je eraan onderwerpen? Want de Heere God heeft heel duidelijk bepaalde de gemeente een bepaalde structuur gegeven. En je ziet vandaag de dag dat er ook echt heel veel mensen zijn. En voornamelijk mensen die wel mee willen gaan met de kerk in allerlei symboliek en allerlei regels en allerlei dingen. Maar die bepaalde dingen gewoon niet accepteren. Nou, treffend is, en dat las ik ergens, het verschil tussen Philadelphia en Laodicea. Je zou van Philadelphia kunnen zeggen, Philadelphia heeft niets behalve de Heere. En Laodicea heeft alles, behalve de Here. En dat vond ik zo'n treffende uitspraak. En dat is ook voor ons zo, dat wordt het zo dichtbij gehaald, van Philadelphia heeft niets behalve de Here. En Laodicea heeft alles behalve de Here. Want we hebben het gelezen, de Here staat buiten. Hij klopt aan de deur. Hij staat buiten. En dat is zo treffend, dat ik denk van, hé, dat is ook een spiegel die wij zelf ons telkens weer, ook als Vrije Baptistengemeente, moeten voorhouden. Wat is de plaats die wij aan de Here Jezus Christus geven? Nou, dat over het kerkhistorische punt. Dan komen we bij het geestelijke punt. In vers 20, staat, zie ik sta aan de deur en ik klop, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En dan wil ik met u openslaan 2 Timotheus. 2 Timotheus. Iets voor de openbaringen. 2 Timotheus hoofdstuk 3. En daar spreekt Paulus, bij mij staat erboven, de ontaarding in de laatste dagen. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Daar staat dan, in vers 1, 2 Timotheus 3 vers 1, en weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Dat zegt Paulus hier tegen Timotheus. En Paulus zegt in vers 5, en dat vind ik heel schrijnend. Zij hebben een schijn van godsvrucht. Het lijkt er wel op dat ze met een goede zaak bezig zijn. Maar als je diep van binnen kijkt, dan zijn het werken die voortkomen uit hun eigen hart. En dat vond ik zo treffend als we het hebben over openbaring 3. En we zien dan in vers 20, zie ik sta aan de deur en ik klop. Dan moet Jezus Christus die conclusie trekken in die gemeente van Laodicea. Het is een gemeente van Laodicea. Het is een gemeente van christenen, van naamchristenen. Bijeen, misschien wel in de naam van Jezus. Maar Jezus Christus, de gezalfde van God, de Here staat buiten de deur. En het is wel een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verloochend. En vers 4 vind ik dan ook zo aan het einde van 2 Timotheus 3 vers 4. Verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En dat is wat je hier tegenkomt in de gemeente van Laodicea. Nou, als we gaan naar de eerste vers van openbaring 3 van deze brief, dan zie je in vers 14, vers 14 is dat, niet 3 Johannes 1, maar 3 Johannes 14, of openbaring 3 vers 14, dan zegt de Heer Jezus, die geeft daar zijn titel weer. En dan zegt hij in openbaring 3 vers 14, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. De Amen. Het is vrijwel identiek aan het Hebreeuwse woord amam. Het betekent zeker of stellig. Zeker of stellig. In 2 Korinthe hoofdstuk 1. Zien wij in vers 20. In 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 20 zien wij het volgende vers, de volgende woorden. Daar zegt Paulus, immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, ja, en in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. En dan zegt hij vers 19, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar het is in hem ja geweest. Dus het amen van Gods belofte ligt in de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo treffend, als de Heer Jezus Laodicea aanschrijft, dan zegt hij, ik ben de amen. Wil je de belofte van God in het leven, in de gemeente ervaren, dan zul je mij moeten erkennen als de amen, als degene waar de belofte van God in liggen. En die liggen in mijn persoon, in het werk dat ik heb gedaan. In 2 Korinthe 1 vers 20. En hij zegt ook in Openbaring 3 vers 1, we hebben het gelezen, de getrouwe en waarachtige getuigen. De getrouwe en waarachtige getuigen. Hij is Gods trouwe en waarachtige getuigen. Hij is, zegt Paulus, het beeld van de onzichtbare God. In Openbaring 19 zien we die twee aspecten weer terugkomen. Openbaring 19, dat is na de 7 jaar. Dan gaat de Heere Jezus zijn rijk vestigen. En dan gaat hij overwinning veiligstellen, mag ik het zo noemen, op de valse profeet. En dan staat er in Openbaring 19 vanaf vers 11 het volgende. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen, koninklijke hoeden. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En dat is de Heer Jezus. En zo gaat hij aan het eind van de 7 jaar, wordt hij zo bekend, komt hij zo terug om zijn rijk te vestigen als de getrouwe en waarachtige. En dat heeft hij bewerkt door wat hij gedaan heeft als mens. Hij is getrouw gebleven aan de wil van God. Hij heeft waarlijk, waarachtig, in waarheid de totale wil van God gedaan. En zo voert hij dan ook oorlog. En je moet weten, wij moeten weten, dat op het moment dat hij zijn rijk gaat vestigen, het woord van God als een vlammend vuur uit zijn mond komt. En de heidenvolken zal verslinden. En zo openbaart hij zich ook in Openbaring 3, vers 14 aan de gemeente in Laodicea. En dan staat er nog het begin van Gods schepping. Je zou kunnen zeggen van oké, hij is het begin van de schepping. Alle dingen zijn in hem en door hem geschapen, zoals Paulus beschrijft in de Colossensebrief, hoofdstuk 1 vers 18. Maar je zou ook kunnen zeggen van oké, hier staat heel duidelijk Gods schepping. Ja, natuurlijk, de wereld zoals wij die kennen is ook Gods schepping. Maar misschien mogen we hier ook wel lezen dat hij de eersteling is geworden van de nieuwe schepping die God heeft mogelijk gemaakt in zijn bloed. Zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 15. Dat hij de eersteling geworden is van hen die ontslapen zijn. God is iets nieuws begonnen. En zo openbaart hij zich aan de gemeente in Laodicea. Zoals gezegd, hij zegt, ik ken uw werken, in vers 15, niet koud en niet heet. Was u maar koud of heet. En het gaat hier, in mijn stellige overtuiging, om mensen die meelopen met de kerk, die van alles kunnen doen in de kerk, maar die niet hun hart hebben gegeven aan de Heer Jezus Christus. Die niet hem kennen als de getrouwe en de waarachtige, als de amen. En dat is wat ik soms moeilijk vind te verstaan, is dat de Heer Jezus hier ook in deze brief in Laodicea de gemeente aanspreekt. En dan heeft hij het op een gegeven moment in vers 20, we hebben het gelezen net, als iemand mijn stem. En dan wordt hij persoonlijk. Het geeft dus aan dat je de Heer Jezus Christus vanuit het persoonlijk geloof moet kennen. Maar er kan dus een hele beweging ook in de wereldwijde kerk zijn die helemaal buiten de Heer Jezus omgaat. Die helemaal buiten de Heer Jezus omgaat, die wel christen lijkt, maar die het niet is, die niet koud is, niet ongelovig, niet ervoor uitkomt dat men ongelovig is, maar die ook niet warm is, die ook niet verwarmd is door de Heer Jezus Christus, die de warmte en de liefde van Christus niet kent. Warme gelovigen die iets van de geest, van de vrucht van de geest in hun leven laten zien. Dit zijn mensen die gewoon voor de schijn erbij zitten. En nu heb ik een verklaring gelezen. En die zegt van oké, maar deze mensen krijgen dan ook nog in die 7 jaar een tweede kans om tot geloof te komen. Maar Paulus schrijft, en dominee Niemeyer heeft er in een van de laatste zoeklichten ook een vraag-antwoord rubriek over gesteld. En ik merk dat ik er emotioneel van word, omdat het best een heel heftig punt is. Paulus schrijft namelijk in het Thessalonicense brief dat zij die de waarheid voor leugen hebben gehouden, geen kans meer krijgen omdat zij de leugen zouden gaan geloven. En ik merkte, broeder Niemeyer, dat u dat in dat stukje ook moeilijk vond. Van, u maakte de zinsnede van, ik hoop het niet, maar als ik het woord van God lees, dan zou ik moeten geloven dat men willens en wetens het evangelie heeft weggeduwd. En hoe God dat precies beoordeelt, dat weet ik niet. Maar dat je dan ook geen tweede kans meer krijgt. Omdat dan God een leugen gaat sturen, zodat je de leugen gaat geloven en niet meer de weg der waarheid kan leren kennen. En dat vind ik een heel harde boodschap, maar ik ben wel heel sterk geneigd om die boodschap die Paulus daar geeft in de Tweede Thessalonicense brief, om die te geloven. En dat als we dan hier hebben over die naam christenen, al die mensen die wel meedraaien, en die wel een schijn van godsvrucht hebben, maar ten diepste de Heer Jezus niet kennen, dan vind ik dat een heel harde boodschap. Maar dat stimuleert mij ook weer om echt heel radicaal ook in de prediking te zijn. En dat nodigt mij ook uit om u aan te moedigen om ook radicaal in uw leven te zijn. Dat u mensen voorhoudt dat ze de Heer Jezus Christus nodig hebben. Dat ze er niet omheen draaien. Want de Heer Jezus zegt het hier, in dit stukje. Was u maar koud, was u maar heet, dan zal ik u uit mijn mond spuwen. Vers 16. En wat zie je dan? Wat is dan het kenmerk van die mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen? Nou, dat zegt de Heer Jezus in vers 17, want daar zegt hij namelijk dat ze zeggen, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Dat zegt iets dat ze zichzelf in het middelpunt hebben. Dat ze het niet over de Heer Jezus Christus gaat, over het verzoenend offer wat hij gebracht heeft. Dat een mens niet gewezen wordt op zonde, tekortkomingen, schuld en schaamte. Maar dat ze alleen maar bezig zijn met zelfverrijking. Dat de gemeente alleen maar bezig is met zichzelf rijker maken. En dan uiteindelijk kan zeggen, en dat moeten we voor waken. Van oké, alles is hier goed geregeld, we hebben al niets tekort, het draait allemaal lekker, noem maar op. Maar we moeten in eerste instantie de vraag stellen, continu de vraag stellen, waar staat Christus? En die moeten we ook aan andere broeders en zusters, aan andere christenen stellen. Niet vol van jezelf. Vol van Christus. Niet vol van eigen genot of eigen gebruik. Maar vol van Christus. En dat zegt hij ook. In vers 18 zegt hij, ik raad u aan dat u van mij koopt goud, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. De werkelijke rijkdom zit dus in het goud wat Christus wil geven. En goud spreekt in de Bijbel heel vaak over goddelijke heerlijkheid. Goddelijke heerlijkheid. En dat gaat zoveel verder dan de rijkdom die wij hier op aarde kunnen verzamelen. De rijkdom die we hebben in de Heere Jezus Christus, die is zo groot en zo diep. Daar zit geen smet in. Waarom weet ik dat? Omdat de Heer Jezus hier zegt, hij is gelouterd door het vuur. En als goud gelouterd wordt in vuur, dan komt al hetgeen wat er niet bij hoort, wat geen goud is, ja, dat verbrandt door het vuur. Omdat dat goud overblijft. En dat vind ik zo geweldig mooi. Waarin de Heer Jezus hier volgens mij heel duidelijk zegt, dat die goddelijke heerlijkheid zonder smet en zonder rimpel te krijgen is. Maar ik raad u aan dat u van mij goud koopt. En dan vind ik het zo mooi, dan moet ik in één keer denken aan Jesaja 55, over dat water des levens om niet. Koopt zonder geld en echt de uitnodiging tot het heil. Een ander punt wat de Heer Jezus hier zegt, is over die ogenzalf. En u schrijft de verklaring in vers 18 aan het eind. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Nou, die mensen die zien datgene wat zij kunnen zien. Rijkdom, dat er aan niets gebrek is en dat alles goed gaat, noem maar op. Maar ze zien niet de werkelijkheid. Ze zien niet het oordeel wat de Heer Jezus Christus ziet. Ze ziet niet de beoordeling die de Heer Jezus Christus ziet. En u zegt hij, koop voor mij ogenzalf, opdat u zult zien, zult kunnen zien. Want hij zegt in vers 17 ook het oordeel. Als hij zegt, juist u bent ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Blind. Ze kunnen de werkelijkheid niet zien. En dan zegt de Heer Jezus, maar je hebt zo nodig dat je een verklaring zegt, ogenzalf is de zalving met de Heilige Geest. En dan is volgens mij echt dat de Heilige Geest duidelijk maakt, en dat zegt je Heer Jezus ook in Johannes 16, dat de Heilige Geest duidelijk maakt je tot de overtuiging brengt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat je werkelijk beseft waar je staat voor een driemaal heilig God. En dan zegt de Heer Jezus, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Je kan zien. En een ander punt is dat hij zegt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Dat is ook het oordeel in vers 17, blind en naakt bent. De schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Dat zag je natuurlijk helemaal in het begin, in Genesis. In Genesis 3, dat zult u ongetwijfeld weten, maar het is wel goed om te herhalen. In Genesis 3, bij de zondeval, gebeurt er namelijk iets. Genesis 3, vers 7. Daar staat namelijk in Genesis 3, vers 7, toen werden de ogen van beiden, van Adam en Eva, geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakte voor zichzelf schorten. En in vers 10, en hij, Adam, zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En dan die naaktheid probeert Adam en Eva, proberen die naaktheid met die, waren het nog vijgenbladeren? Ja, vijgenbladeren af te dekken. En wat doet dan de Heere God? In vers 21 lezen we dat. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Dat is zo bepalend. Want dat zie je in het hele Oude Testament terug. Dat er bloed vergoten moet worden om de naaktheid van de mens te bedekken. Om de schande en de schaamte, de zonde en de tekortkomingen van de mens te bekleden. En dat is zo wat de Heer Jezus hier ook zegt tegen de gemeente van Laodicea. U bent gewoon naakt. Voor God bent u gewoon naakt. En Christus wil u kleden. En als ik het dan zo die drie punten naar voren zie komen. Mijn goud, witte kleding en de ogenzalf. Dan doet mij dat echt denken aan datgene wat de Heere Jezus Christus wil geven op grond van het volbrachte werk. Wat God wil geven op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Maar je moet wel zelf tot de ontdekking komen dat je naakt bent. Je moet het zien. Je moet tot de ontdekking komen dat je zondig bent voor God. En dan vers 20, we hebben het gelezen. Zie ik staan aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En dit vers zegt dus echt, in vers 19 zegt de Heer Jezus het ook al. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Over de terechtwijzing en bestraffing van de Heer kunnen we heel veel hebben. Misschien moeten we daar nog eens een keer een ander punt over maken. Maar hij zegt, wees dan ijverig en bekeer u. Hij roept op tot bekering. In de 7 brieven die we gehad hebben, staat in 2 brieven niet dat ze zich moeten bekeren. Van Smyrna en van Philadelphia. En van de andere 5 brieven wordt er 8 keer gezegd, waarvan 3 keer in Thyatira, dat ze zich moeten bekeren. En hier ook, bekeer u. Bekering houdt in dat ze dus niet bekeerd zijn. En dat zegt de Heer Jezus ook, ik sta aan de deur en ik klop. En dan wordt het dus heel persoonlijk, als iemand mijn stem hoort, ik zal binnenkomen en bij een maaltijd houden. En wat staat er dan in vers 21? Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon zoals ook ik overwonnen heb en met mijn vader op zijn troon. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie overwint? Wat is de overwinning? Overwinning is in deze bekering dat je de deur opent, dat mensen de deur openen om Christus binnen te laten. Dat is een overwinning op jezelf. Dat je jezelf aflegt. En dat je dus daadwerkelijk de Heer Jezus binnenlaat. En zodat Hij als overwinnaar in je hart kan komen. Laten we het hierbij houden. De brief aan Laodicea.